Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De afgelopen twee decennia leek de opkomende economie van China het beloofde land voor onze westerse bedrijven. Anno 2021 is het allemaal wat anders uitgepakt. In elk geval op het gebied van digitale technologie. Want grote westerse techspelers trekken zich één voor één terug. Straks meer daarover. Eerst praten we over grote techbedrijven afkomstig uit China. Die hebben het moeilijk sinds de VS ze op de zwarte lijst heeft gezet wegens verdenkingen van spionage en andere privacybezwaren. Voorbeelden zijn Huawei, ZTE en Hikvision. De VS draaien nu de duimschroeven aan. Wat proberen die techbedrijven daar nou aan te doen? Dat vragen we aan Chinees techwatcher Ed Sander van kennisplatform Chinatalk. Welkom.
Dank je wel.
En ook op afstand bij ons privacy specialist Thijs Hofmans van Tweakers.net. Goed dat jij er ook bent, Thijs.
Hey, goedemiddag.
Huawei staat dus op de zwarte lijst van de Verenigde Staten. Op wat voor manier hebben ze daar het meeste last van?
Het feit dat ze daar niet kunnen leveren.
Ja, de vraag was aan. Dankjewel, Thijs. De vraag was aan Ed.
Het grootste probleem eigenlijk dat oplevert, dat Huawei op die entity list, zoals ze die noemen, staat sinds 2019, is dat ze geen chips geleverd meer krijgen van TSMC, de Taiwanese fabrikant. Dat ze geen Android meer mogen gebruiken. Dat ze geen 5G modems meer kunnen kopen bij Qualcomm. En dat daarmee eigenlijk met name hun smartphone business eigenlijk helemaal dichtgeknepen wordt, omdat ze geen componenten meer kunnen inkopen.
Ja, en Thijs, nou heb ik een vraag aan jou. Dat wantrouwen richting Huawei en die andere techspelers op die zwarte lijst. Hoe terecht is dat? Wat weten we eigenlijk van wat zij verkeerd doen?
Het zijn eigenlijk twee verschillende vragen natuurlijk. Want hoe terecht is het? Ik denk dat het redelijk terecht wantrouwen is. Maar wat we ervan weten is eigenlijk nog maar heel weinig. Het is eigenlijk niet echt heel duidelijk van wat ze nou precies verkeerd doen en of er nou concrete voorbeelden zijn van spionage dat ze hebben gedaan.
Ja,
en dat dus, is een beetje het hele probleem.
Jij wil zeggen, de hele kwestie is arm aan feiten, maar er is toch wel goede reden. Het is verstandig om ze te wantrouwen.
Ik denk het wel, als je kijkt zeker naar de geopolitieke belangen en wat Huawei eventueel kan in die netwerken, dan zou je daar wel voor moeten wantrouwen, ja.
Ja. En Ed, de plaats van Huawei en die anderen op die zwarte lijst hebben we te danken aan oud-president Trump, nietwaar? Wat was zijn reden daarvoor?
Enerzijds is het, zoals Thijs ook al aangeeft, het wantrouwen. Met name eigenlijk de angst dat Huawei kan spioneren, data kan wegtrekken uit andere landen. Trump die heeft ze daarvoor op de zwarte lijst, op die entities list gezet. Mm-hmm. En is ook gaan lobbyen bij andere landen, samen met zijn compagnons, om eigenlijk te voorkomen dat andere landen ook nog Huawei infrastructuur, dus netwerkapparatuur, zou gaan inslaan. Enerzijds is het dus dat wantrouwen, maar anderzijds is de perceptie in China is iets anders. Daar wordt ook sterk gedacht dat dit mede ook gedaan wordt om met name technologische bedrijven die een grote voorsprong hebben, om die eigenlijk een beetje de pas af te snijden en daarmee de innovatie in China af te remmen.
Ja, omgekeerd is de verdenking aan de westerse kant volgens mij dat Huawei onder de prijs levert, hè, in feite dumpt.
Dat klopt ook inderdaad. Ja,
goed, oké. Dus zo heeft alles een ene kant en een andere kant. Staan op die zwarte lijst, die is vrij kort eigenlijk, staan minder bekende merken ZTE, Hytera, Hikvision en Dahua Technology. Die laatste twee zijn bewakingscamera's. Dat is best wel een korte lijst. Dan zou je toch zeggen, moet een goede reden zijn om bedrijven daar op te zetten. Thijs, weet jij daar iets van? Wat die redenen...
Nee, eerlijk gezegd niet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, het is goed dat je nu net zegt dat die laatste twee camera's maken, want ik ken dus eigenlijk ook niet op ZTE na. Zijn wij zo 1, 2, 3 ook niks, nee. Dus ja, misschien heeft de Verenigde Staten, hebben die wel bewijzen voor spionage of dat soort dingen, en blijft dat staatsgeheim of zo. Dat zou eventueel kunnen, ja.
Ja. En wat zou dan een maker van bewakingscamera's voor kwaad kunnen vanuit China?
Ja, kunnen ze meekijken natuurlijk, dat zou eventueel kunnen, ja. En het is natuurlijk ook het feit dat je moet dit ook een beetje bekijken in het plaatje van afhankelijkheid van Chinese vendors. En dat speelt natuurlijk ook mee. Maar in theorie zou je, net als bij de kernnetwerken van de telecom, kunnen kijken van ja, die Chinezen zitten daarin. En dan zou je zou eventueel kunnen spioneren daarop. Ja, dat is een theoretische mogelijkheid. Of het gebeurt als een andere.
Ja, een half jaar geleden kwam aan het licht dat Huawei geen core onderdelen voor ons 5G-netwerk levert, in Nederland in elk geval. Zit verder in het telecomnet nog apparatuur van Huawei dat jij weet?
Ja, in de rand sowieso wel een beetje. Want ze blijven. Het ging inderdaad destijds ging de discussie heel erg over het kernnetwerk. En dat is het netwerk dat ook het verkeer route en waar alle klantgegevens ook eventueel op staan. Ja. En dat soort dingen. Daar wil je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook heel veel randapparatuur, zoals de antennes van masten of zo, die worden nog wel door Huawei gemaakt.
Ja, en Sander van China Talk, heb jij inzicht in waarom een bedrijf op die best wel korte lijst van in de ban gedane techbedrijven terechtkomt?
Nou, eigenlijk is die lijst niet zo kort, want er staan inmiddels 260 Chinese bedrijven op.
Oh, dan heb ik een hele korte samenvatting gezien. Oké, okay,
dat is misschien de laatste toevoeging die aan de lijst.
Nou, is 200. Ik dacht dat er een handvol waren of zo, maar 200 is gezien het aantal bedrijven in China waarschijnlijk ook wel beperkt, toch?
Inderdaad, maar ja, 260 techbedrijven, dat is dan best wel weer veel. Het zijn ook redelijk belangrijke bedrijven. Het zijn ook veelal bedrijven.
Maar hoe wordt dat beslist, is mijn vraag.
Dat is onder andere beslist mede door te kijken waar wordt die technologie voor ingezet. En als het zogenaamde dual use is, dus als zo'n bedrijf ook onder andere levert aan het Chinese leger, de defensie, dan is de kans heel groot dat je op zo'n lijst belandt. Want de Amerikaanse overheid die wil natuurlijk geen toeleveranciers van het Chinese leger willen zij steunen met componenten.
Het gaat dus meer om hun positie dan om wat ze doen.
Meestal wel, ja. Meestal gaat het veel meer om het gevaar wat zo'n bedrijf is. Voor spionage, zoals Thijs ook al aangaf. Maar tegelijkertijd ook het toeleveren van de defensieapparatuur.
Ja, oké. Dus om wat ze zouden kunnen doen, daar gaat het om. Nu is het nieuws uit de Verenigde Staten van de afgelopen week dat internetproviders geen apparatuur van Huawei meer mogen gebruiken voor hun netwerk. Dat was voorheen alleen nog als het door de overheid werd betaald. Maar nu maakt het niet meer uit wie betaalt. Het gaat er gewoon om dat internetproviders die apparatuur niet meer mogen gebruiken. Ze krijgen zelfs geld om bestaande spullen te vervangen. Moeten we dat in Europa ook doen, Thijs?
Ja, er zijn een hoop providers natuurlijk ook al mee bezig. Hè. Er zijn de meeste, die zijn wel zeker de providers zoals Vodafone die Europees opereren. Die zijn ook wel echt bezig om dat overal in Europa te doen, ja. En in veel gevallen door druk van nationale overheden die gewoon zeggen inderdaad van het mag niet. In andere gevallen omdat ze zelf ook wel denken van het zou wel eens risico's kunnen opleveren.
Ja, en daar ben jij het mee eens, Ed?
Er zit zeker een hoger risico aan. De afweging die je moet maken, wil je tegen een lager budget eigenlijk je infrastructuur inrichten? En neem je genoegen met een mogelijk wat hoger risico? Ik denk dat je dat risico ook kunt onderzoeken en kunt monitoren. Inderdaad kies je voor een duurdere oplossing met meer veiligheid.
Ja, en Huawei probeert nu mazen in de wet te vinden, zal ik maar zeggen. Ze maken een dochtermerk, dat heet Honor. Dat is een tijdje terug afgesplitst. Maakt nu nog smartphones en mag die leveren in het Westen, terwijl het in feite die vroegere toestellen van Huawei zijn. Is dat goed te keuren dat die uitzondering wordt gemaakt voor Honor, terwijl het in feite gewoon de toestellen van Huawei zijn?
Nou ja, kijk, het ligt iets anders. De boycotts die hebben grotendeels natuurlijk ook effect op de infrastructuur, de telecominfrastructuur. En hier gaat het om smartphones. En omdat de meest geavanceerde chips niet meer geleverd kunnen worden, kan Huawei die smartphones niet maken. Dan kunnen ze er vervolgens voor kiezen van, gaan wij dat gewoon helemaal stoppen? Als je kijkt bijvoorbeeld naar het Huawei-merk binnen China, dan is dat van zo'n 30% marktaandeel naar 8% al gekelderd. Of ga je zeggen van, nou, ik ga dat afstoten, ik ga dat verkopen aan andere consortiums. Of ik ga dat onder licentie, ga ik mijn technologie afstaan aan andere partijen.
Ja.
Zolang dat niet opnieuw eenzelfde gevaar oplevert als waar men bang voor is onder Huawei, dan lijkt mij dat op zich niet zo heel erg verkeerd.
Ja. Neemt de Chinese overheid het ook op voor hun bedrijven tegenover het Westen, Ed?
Jazeker. Kijk, net zoals dat er gelobbyd wordt voor het uitsluiten van Huawei, wordt er door de Chinese overheid ook gelobbyd voor het gebruiken van Huawei.
Hoe doen ze dat?
En op het moment, dat ik geloof dat het Noorwegen of Zweden was die recentelijk een beslissing heeft genomen om Huawei niet op te nemen in hun netwerk, dan wordt er door de Chinese overheid wel gezegd van, nou, dat kan jullie ook wel eens duur.
En daar valt Ed Sander weg. Thijs, als we toch heel graag hardware uit China willen gebruiken, bijvoorbeeld die bewakingscamera's of een of ander modem, kun je die dan zo instellen, kun je ze onderzoeken en instellen dat ze toch veilig te gebruiken zijn? Dat je je voor die spionage kunt beschermen?
Ja, ook daar moet je wel een belangrijk onderscheid maken. Kijk, als je als consument een Chinese camera koopt, dan ja, dan is dat met een wachtwoord wel te beveiligen. Maar als je het hebt over de kernnetwerken van onze telecomindustrie, dan moet je dat soort beveiliging niet overlaten aan gewoon je beveiligingsafdeling. Dit gaat over zulke grote belangen en zulke grote problemen en zulke grote netwerken, dat eigenlijk niet zomaar te doen is, nee. Als een Huawei daarin wil spioneren, dan lukt ze dat wel. Daar gaat een wachtwoord of tweestapsverificatie jou niet in stoppen.
Nee, oké. Maar op consumentenniveau, als het bijvoorbeeld gaat om bewakingscamera's, dan is een wachtwoord eigenlijk afdoende, zeg je?
Ja, het liefst zou je zeggen, koop gewoon geen Chinese camera's.
Ja.
Spendeer iets meer geld. Ja, maar ik geef even 2-3 tientjes meer uit aan een fatsoenlijke camera waarvan je weet dat die betrouwbaar is. Dat is altijd nog het slimste om te doen.
Dus dat toch weer wel. Oké. Dankjewel Thijs Hofmans van Tweakers. En Ed is weer terug qua verbinding, maar blijf even bij ons voor het volgende onderwerp.
Herbert Blankenstein.
Want dat gaat namelijk over Chinese. We hebben het gehad over Chinese bedrijven die op westerse verzet stuiten. Omgekeerd speelt het ook. Afgelopen weken trekken opvallend veel westerse bedrijven zich terug uit China. Dat gebeurde met LinkedIn. LinkedIn is van Microsoft trouwens, maar ook Yahoo en recent de populaire game Fortnite van Epic Games, weg uit China. Gaan we bespreken met Ed Sander, Chinees Tech Watcher van kennisplatform China Talk. Ed, ben je er weer?
Ik ben er weer.
Ja, welkom terug, nu via de telefoon. We gaan die bedrijven zo direct één voor één af. Maar is dat toeval of is er inderdaad een trend van westerse bedrijven die wegtrekken uit China?
Het is eigenlijk wel een trend. En eigenlijk moet ik er meteen erbij zeggen dat er eigenlijk niet zo heel erg veel westerse techbedrijven, in ieder geval op het digitaal gebied, nog actief waren in China. Maar je ziet de laatste tijd inderdaad wel dat er steeds meer bedrijven een overweging maken en besluiten om hun visa te pakken en het land te verlaten.
Ja, laten we eens kijken naar Epic met Fortnite. Dat is de meest recente die zijn biezen pakt. Het is opvallend omdat Epic Games voor een groot deel van Tencent is, hè, de Chinese mediamagnaat. Wat zijn de overwegingen van Epic?
Nou, in het geval van Fortnite is het zo dat Fortnite eigenlijk nooit officieel gelanceerd is. Het is eigenlijk een test geweest van 3 jaar die ze hebben gedaan. En Fortnite heeft nooit toestemming gekregen om hun verdienmodel, het verkopen van in-app zaken, om dat uit te rollen in China. Dus ze hebben er geen stuiver aan verdiend. Tegelijkertijd wordt allerlei wetgeving steeds strenger. Er wordt gekeken, nou, zitten tieners niet te veel online games te spelen. Maar ook de data-wetgeving die wordt in China heel erg sterk aangetrokken. En ik denk dat een heleboel bedrijven, inclusief Fortnite, de afweging maken van, is hier eigenlijk nog wat te verdienen? Of zijn de kosten voor compliance met dit soort wetgeving, maar ook de censuur die je moet toepassen binnen China, is het dan nog wel waard? Ook gezien de reputatieschade die je eventueel thuis oploopt.
Ja, maar kunnen Chinese bedrijven dat dan wel, een game exploiteren daar?
Nou, daar gelden in principe gelden daar dezelfde regels voor. Alleen die Chinese bedrijven die zijn vaak een stuk meer ingericht en meer gewend om met die Chinese regels natuurlijk ook om te gaan. Ja. Wat daarnaast meespeelt is dat een van de nieuwe wetten die er recentelijk is ingevoerd, die zegt dat er geen data van Chinese consumenten geëxporteerd mag worden vanuit China naar buitenlandse servers. Dus ja, dat belevert behoorlijke complicaties en extra kosten op voor dit soort partijen. Want dan moeten ze alles in China gaan organiseren.
Omdat westerse bedrijven hun spullen dan moeten dupliceren in China. Dat is een kostenpost. Ja, begrijp ik. LinkedIn is al een tijdje weg uit China. Waarom kon LinkedIn het niet bolwerken?
Nou, LinkedIn is in 2014 in China op de markt gekomen en was eigenlijk al meteen een hele beperkte versie. Bepaalde dingen kon je gewoon niet delen op LinkedIn. Er werd ook censuur toegepast. Ik heb het zelf ook frequent geprobeerd om iets te posten op internationale LinkedIn. En als ik mijn VPN uitzette, dan was het verdwenen. Als ik het weer aanzette, dan was het er weer. Dus het was een gecensureerde versie. Maar het is nooit echt heel erg populair geweest in China. Ze hebben eigenlijk recent besloten, nadat ze in maart al een keer op de vingers zijn getikt door de overheid, omdat ze schijnbaar onvoldoende censuur toepassen op hun platform, hebben besloten dat de kosten niet meer, de kosten zijn te hoog en het weegt niet meer op tegen wat ze er eigenlijk kunnen verdienen, dus dat ze beter het land kunnen verlaten.
Maar behalve dus de censuurkwestie sloeg LinkedIn daar ook gewoon onvoldoende aan, als ik jou goed begrijp.
Ja, er zijn sowieso een hele hoop platforms die ongeveer hetzelfde doen. En in China geldt sowieso cultureel gezien dat persoonlijke netwerken veel belangrijker zijn dan dit soort social media zakelijke netwerken eigenlijk. Dus LinkedIn is nu van plan om een soort van vacature-site te beginnen in jobs. Maar dat bestaat ook al in China, dus ik geef ze er eigenlijk weinig kans van slagen met dat nieuwe initiatief.
Ja, oké. Ander interessant techbedrijf is natuurlijk Facebook. We moeten intussen zeggen Meta. Hoe gaat het met Meta in China?
Mark Zuckerberg die heeft al heel veel geprobeerd om eigenlijk terug te komen in China. Want ze zijn natuurlijk in 2009 zijn ze geblokkeerd in China, samen met een hele hoop andere social media. En in principe mag je terugkeren als buitenlands social media platform, maar dan moet je wel voldoen aan alle regels en de censuur in China. Daar heeft Facebook een paar jaar geleden aan gewerkt. Ook Google heeft gewerkt aan een gecensureerde zoekmachine. En ze zijn daarmee gestopt, eigenlijk ook met name onder druk van publieke opinie toen dat aan het licht kwam.
De publieke opinie in het Westen bedoel je dan, hè, denk ik?
Inderdaad, in het Westen.
Ja.
Daar zijn ze mee gestopt. Ik gaf ze ook weinig kans van slagen als ze ermee door waren gegaan. Want als je kijkt naar hoe ver sociaal media platforms in China al zijn met zaken als WeChat, dat loopt echt jaren voor op waar wij staan. Dus ik denk niet dat het ooit een succes zou zijn geworden. Maar Facebook is nog wel aanwezig natuurlijk in China om daar advertentieruimte te verkopen van Chinese bedrijven die willen adverteren op hun platform in het Westen.
Oké, dus die mogen ons via Facebook wel bestoken.
Ja.
Oké, je noemde Google al. Vind ik ook een interessant onderwerp. Google is volgens mij in 2019 in China gestopt, hè? Hoe is dat gegaan? Klopt.
Daar was sowieso was al een gecensureerde zoekmachine op dat moment. Dus Google had
een gecensureerde zoekmachine.
Ja. Er was veel over te doen inderdaad, ook opnieuw publieke opinie natuurlijk die meespeelt. Maar er waren ook een aantal Gmail-accounts die waren gehackt. En op een gegeven moment heeft Google besloten van wij werken hier niet meer aan mee. Hebben ze zich verplaatst naar Hongkong. En waarschijnlijk gedacht van nou, vanuit hier kunnen we die Chinese markt nog wel bedienen. Maar zijn daarna heel erg snel marktaandeel verloren aan partijen als Baidu en zijn heel erg klein geworden, totdat ze uiteindelijk de meeste Google-diensten helemaal gecensureerd zijn in China. Dus dat is eigenlijk hoe het is gebeurd met Google.
Ja, zijn er nou westerse techbedrijven die het wel redden in China?
Niet zo heel erg veel. Als je kijkt, Microsoft die heeft nog wel Bing als zoekmachine in China. Die wordt denk ik net zoveel gebruikt in China als in het Westen.
Ja, maar wel gecensureerd en zo, neem ik aan dan.
Gecensureerd inderdaad. Ze hebben ook Skype, daar hebben ze een Chinese versie van, die ook gemonitord wordt. Zoom die heeft een aparte Chinese versie. Er zijn niet zo heel erg veel westerse bedrijven die mij te binnen schieten op digitaal gebied, die in China actief zijn en ook echt succesvol zijn daar.
Nee, inderdaad. En er zijn er meer, hè, want we hebben het nog niet eens gehad over Uber en eBay bijvoorbeeld. Uber is ook vertrokken uit China, als ik me niet vergis, toch?
Ja, het probleem is dat de meeste van dit soort partijen die het geprobeerd hebben, ook in markten die minder gevoelig zijn voor censuur, die redden het gewoon niet, omdat de concurrentie moordend is, veel sneller gaat dan wat wij hier in het Westen gewend zijn.
Ja. En waar ligt dat dan aan, als ik vragen mag? Komt dat doordat de Chinese bedrijven bevoordeeld worden? Of komt dat doordat de Westerse bedrijven op een of andere manier die markt niet voldoende in de vingers krijgen?
Nou, het is enerzijds onvoldoende localisatie die ze uitvoeren om het product geschikt te maken voor de lokale markt. Dus ook gewoon onvoldoende culturele gevoeligheid. Ja. Daarnaast is het zo dat Chinese techbedrijven, die zitten eigenlijk in elke sector. Wat wij in het Westen graag doen, wij willen iets unieks en we gaan ons daar helemaal op richten. Als een Chinees techbedrijf kijkt bijvoorbeeld naar een Alibaba of naar een Tencent, ziet dat er ergens anders een interessant marktsegment is, dan storten ze zich daar ook meteen op, ongeacht of er drie andere partijen dat ook al doen in China. Dus daardoor is die concreet. Het gaat veel meer om het vasthouden van die gebruiker en die consument door hem nog meer diensten te bieden, dan heel erg uniek te zijn in jouw specifieke aanbod.
Elk Chinees techbedrijf is een soort supermarkt, als het ware.
Een aantal daarvan inderdaad, die hebben zogenaamde super-apps waar je heel veel verschillende dingen in kunt.
Ja, ja. Wat het beeld dat dan opreist, hè, met het eerste deel van deze uitzending en nu het tweede deel waarin ik met jou alleen praat, dat is dat Chinese bedrijven worden gedwarsboomd, redden het niet in het Westen, en Westerse bedrijven redden het niet in China. Krijgen we wat dat betreft twee internetten?
Ja, dat is eigenlijk al aan de gang. En dat noemen we onder China Watchers noemen we dat vaak het chinternet of het splinternet. Ja. Dus dat is al heel erg aan de gang. Maar je ziet zo nou en dan zie je toch initiatieven die wel slagen in beide markten. En het mooiste voorbeeld daarvan is eigenlijk TikTok. Wat Douyin is van ByteDance. Wat in alle markten eigenlijk heel erg goed aanslaat. Omdat het niet meer zo gebaseerd is op culturele gevoeligheid. Want het wordt gedreven door een algoritme dat zelf wel bepaalt wat mensen geserveerd moet worden.
Maar zijn dat dan zo'n TikTok, is dat een uitzondering? Of wijst dat de weg naar hoe het moet?
Nou, ik denk dat het enerzijds de weg wijst naar hoe het moet. WeChat is in het verleden niet geslaagd om succesvol te worden.
Nee, maar in het Westen, ja.
In het Westen inderdaad heeft Tencent 300 miljoen tegenaan gegooid in marketinggeld. Is niks geworden. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Shein, een platform voor fast fashion. Als je kijkt naar verschillende Chinese cross-border e-commerce bedrijven zoals AliExpress. Die zijn toch wel steeds sterker aan het worden in het Westen, steeds populairder aan het worden.
Maar dan noem je dus vooral Chinese bedrijven die hier succesvol worden.
Ja,
niet om het omgekeerde.
Omgekeerd zie ik het niet zo heel erg snel gebeuren. Omdat, tenzij er inderdaad ook een nieuw platform komt, wat veel meer algoritme gedreven wordt, wat minder hangt op culturele inzichten. En dan nog, zijn er zoveel regels waar je moet voldoen, wat heel erg veel additionele kosten oplevert in China, dat de meeste bedrijven het waarschijnlijk niet zullen overwegen.
Oké, hartelijk bedankt Ed Sander van Chinatalk voor je inzichten over het splinteren over BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of de podcast-app die jij gebruikt. En dan vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.